Marco, je bent hier niet al te vaak. Maar misschien wil je je even voorstellen. We kennen je vader en we kennen een paar van je broers, maar...
Nou, mijn broers zitten daar.
Oh ja, die zijn daar inderdaad.
Daniel. En ik heb Daniel zijn colbert aan. Even heel veel dank aan mijn grote broer. Want die past er niet in mijn koffer. Maar ja, ik ben geboren in Nijmegen, maar eigenlijk getogen hier in Dronten. En het is heel erg mooi om terug te zijn. Peter, je gitaarspel klinkt weer geweldig. En om te zien wat God gedaan heeft. We waren onderdeel van het begin van de gemeente. En om te zien dat het doorgegaan is. Dat God getrouw is geweest in jullie en door jullie heen. Heel kort even over mijn verhaal. We komen uit St. Louis. Ik ben hier met mijn gezin, Carrie en Clarissa en Grace en Kevin en Nate zit achterin. Mijn vier kinderen, ze hebben een vriend Ben meegenomen uit St. Louis. We zitten in Amerika en heel misschien kort getuigenis toen ik opgroeide. Hier, ik was nooit van plan de zending in te gaan. Ik had dat ook helemaal niet zien aankomen. Dat is voor hele geestelijke mensen en ik was niet een geestelijk iemand, dacht ik. Weet ik ondertussen, dat ben ik nog niet, maar God is veel krachtiger dan wij. En ik weet dat ik medicijnen wil gaan studeren. Ik had VWO, ik had redelijke cijfers. Ik dacht, nou, dat gaat lukken, maar ik was uitgeloot. We hadden een lotingssysteem, moet je een jaar wachten, evangelische hogeschool gedaan. Ja, tweede keer, na een jaar, denk ik, ga weer bellen. En ik vroeg al mijn nummer en ik was 4000 nog wat. Ik denk, nou, ik heb totaal geen kans. Liep de trap af en daar zat mijn moeder een krant te lezen over een aardbeving in Mexico. En ik zeg, nou ma, ik heb het niet gehaald. En de grote vraag is, wat gaan we dan doen? En ze keek naar mijn tranen, ze was aan het huilen. En mijn moeder, bij 6 kinderen thuis, die huilde niet. Ik denk, oh, nou gebeurt er wat. Ik zeg, wat is er aan de hand, ma? En ze keek naar mij en ze zegt, Marco, ik heb het idee dat God jou wil gebruiken in je jonge jaren in de zending. Nou, daar had ik nooit over nagedacht. En ik had gebeden voor mijn toekomst. Ik was heel actief in de jeugdgroep. En ik zou ook nergens zijn zonder deze gemeente trouwens. En wat jullie hebben betekend voor ons en voor mij om hier op te groeien. En ook samen met de jeugd heel veel goede dingen te mogen zien. Maar ik had totaal geen idee, ook van God, niks gehoord. De hemel leek wel een steen. Ik weet niet of je het gevoel kent soms als je aan het bidden bent. En ik denk, nou, dat is heel wat. Maar ja, mijn moeder die mag al mijn mooie dingen bedenken over mijn leven, maar ik wil het ook zelf van God horen. Dus ik ben aan het kanaal gaan zitten en ik zeg, Heer, wat wilt u? En na die tijd van stilte, ik heb het idee dat God zegt, ja Marco, jouw leven is alsof je een briefje hebt en daar schrijf je op, ik wil graag dit doen en ik wil graag dat doen. En ik heb er echt voor gebeden en ik vind het een heel goed idee. En dan geef je het aan mij en dan zeg je, Heer, wilt u alstublieft tekenen? Dan kunnen we ermee aan de gang. En God zegt tegen mij, en dat was een heel bijzonder moment geworden in mijn leven, daar aan het water. Hij zegt, ik wil dat jij mij een blanco briefje geeft. Wat ik invul en dat jij tekent. Ik heb het over vorige week, het doosje met jouw wil en Gods wil. Ik was er niet bij, maar dat is denk ik hetzelfde verhaal. Mijn kleine doosje kwam in Gods grote doos, maar ik had het omgekeerd. Het was mijn grote doos en ik hoopte dat God daar een postzegel op zou doen, zodat hij weg kon. Dus ik heb toen gezegd, Heer, dat doen we. De vrede van God die in mijn hart kwam op dat moment, ongelooflijk mooi geweest. En nog steeds mee mogen nemen van God weet wat er gaat gebeuren. En hij heeft een plan en een doel. Dus dat landde mij bij jeugd met een opdracht. En dat was bijna 40 jaar geleden dat ik daarmee begon in Amsterdam. Ik weet nog dat mijn eerste zendingsactie, ik was helemaal blut. Ik dacht, nou, ik blijf mooi in Nederland. Kan ik helpen vertalen in Amsterdam? We waren in de Rosse buurt bezig. En ik had zo'n gevoel, nee, je moet naar Afrika. Twee oma's, ik had twee hele lieve oma's. Als je heel goed was, dan kreeg je op je verjaardag hoogstens een tientje. Hè, pa? Ze hadden een heleboel kleinkinderen. En binnen een week tijd, toen ik aan het bidden was voor Afrika, kreeg ik opeens van allebei 500 gulden in de post. En ik weet dat ik dat openmaakte en dacht van, ik heb hier altijd over gelezen in boekjes van Anne van der Bijl en zo. Nooit gedacht dat het ook in mijn leven zou gebeuren. Dus dat is het begin van het verhaal geweest. En we hebben op de Anastasis gewerkt, heb ik gezeten samen met mijn vrouw gewerkt in Afrika, gemeentestichting. Predikant geweest een tijdje in Kampen, EO gewerkt. Nu zitten wij in St. Louis, een stad van 2,8 miljoen inwoners. Dus Amsterdam, Rotterdam en Den Haag op een bult, zeg maar. 4000 kerken. Om te kijken naar eenheid. En dat is eigenlijk een beetje een rode draad door mijn leven heen. Wat is eenheid? Dat hebben we zowel in Kampen gezien als in Afrika, als ook in de Verenigde Staten. Dus dat is de vijfde stad waar ik in heb mogen dienen in die rol. Dus ik wil jullie eigenlijk vandaag iets vertellen over eenheid. Is dat goed? En hoe je daarmee omgaat. En de eerste vraag die ik mezelf stel, ja, hoe ga ik dit dan noemen? En ik ga eens kijken of ik dit ding aan kan krijgen. Oh, en toen ging hij heel hard. Daar is die. Een verhaal gehouden voor bij ons in St. Louis hebben we in grote kerken zijn de katholieken. En de tweede grote groep, dat zijn de Luthersen. En beide werken niet samen met andere kerken. God heeft een wonder gedaan en de Lutherse kerk doet nu heel enthousiast mee. Ze vroegen mij om een preek te houden voor een aantal predikanten. Toen heb ik de titel gekozen, onze glue, onze lijm is glory, is heerlijkheid. Toen dacht ik, hoe kan ik het nou vertalen voor jullie als gemeente? En toen dacht ik, ja, het woord Shekinah is natuurlijk heerlijkheid. Dat is die glory. En Jezus zegt dat in Johannes 17, hij zegt dat de heerlijkheid die in mij is, ook in hen zal zijn, dat ze één zullen zijn. Maar wij denken soms, ik weet niet hoe jullie er tegenaan kijken, als je het hebt over eenheid, denk je heel gauw, nou, hoe maak je mensen nu één? Nou, misschien moeten we een doel hebben, we gaan samen iets doen, we hebben een taak, een project, ja, we worden één. Of, nou, we zijn één, want we hebben een bepaalde mening over iets, we zien iets in een bepaald perspectief. En daar kun je misschien eenheid om vergaren. Maar de Heer Jezus in Johannes 17 zegt, de heerlijkheid die van mij komt, heb ik in jullie gelegd, dat zij één zijn. Is dat een beetje raar, vind je niet? Heerlijkheid en één zijn. Heb je wel eens over nagedacht? Dat de heerlijkheid, dat ons één maakt. Nou, hier is misschien een leuk voorbeeld, waar ik denk, als je dit leest, dan snap je het. Openbaringen 7, 9 en 10. Ik zie dat ik met nog mijn Engelse Revelations. Voor degene die zich afvraagt of dat een speciale vertaling is. Nee, dat is een typfout van mij. Daarna zag ik, het is een beeld van de hemel, een grote schare die niemand tellen kon. Uit alle volk en stammen en natiën voor de troon en het Lam. En zij riepen met luide stem, de zaligheid is van onze God, die op de troon gezeten is en het Lam. Als je nu wilt weten hoe heerlijkheid werkt, in de Bijbel is dit een heel mooi beeld. Het beeld van de hemel. En daar staan we met een schare die niemand tellen kan. Dus je kijkt om je heen en er is geen einde aan. Maar wat heel interessant is, je zou denken, nou, als je in de hemel bent, maakt niet meer uit of je nou Nederlander bent of Amerikaan, of je nou zwart of wit of wat. We zijn allemaal in de hemel. Maar heel duidelijk kun je nog steeds zien dat we uit iedere stam en taal komen. En je staat daar dus te kijken, oh, daar heb je iemand uit Afrika, oh, daar heb je iemand uit Azië. En wat doen al die mensen? Die zien heerlijkheid. Dat is Jezus. En die heeft mijn leven veranderd. En je kijkt naar iemand die totaal anders is dan jou, van een totaal ander land en cultuur. Heb jij hem ook ontmoet? Oh ja, laat ik jou vertellen wat hij in mijn leven heeft gedaan. En die eenheid wordt beleefd, want wij zien heerlijkheid. En opeens is het verhaal niet meer over wat het verschil is tussen ons en hoe ik over dit en dat nadenk, nee. Ons verhaal is, we zijn één in heerlijkheid. Want we zijn allemaal op goddelijke manier bijna overweldigd door die glorie, door die heerlijkheid van God. En dat heeft ons veranderd. Ik weet dat ik in Afrika was, op zoek naar een van onze teams die gemeentestichtend werk deed. En ik kwam midden in zo'n Afrikaans dorpje, Allemaal leme hutten. Mensen spraken ook bijna geen Frans, dat was onze voertaal. En er was een van onze stafleden, heel veel Afrikanen waar we mee werkten, hadden daar een gemeente gesticht. En er was een man die was tot geloof gekomen. En dat was hij maakte brommetjes, zo verdiende hij zijn geld. En ik zat met hem s'avonds, maanscheen, kippen op de vloer, leme hut. En ik had een vertaler, ik zeg, wat is er nou in je leven gebeurd? En hij zegt, ik heb de vrede van God ervaren. En ik zat er met die man en ik dacht, ik voelde me zo één. Ik ben met hem in de hemel straks. Hij kon niet lezen, hij kon niet schrijven. Het was een taal andere wereld, maar de heerlijkheid van God maakte ons één. Dat is het geheim. Dus wat ik met jullie wil doen vanmorgen, ik wil je drie redenen geven dat de heerlijkheid van God ons één maakt. En dat zijn drie verhalen uit St. Louis. En dan wil ik het aan het eind ook gaan toepassen op jouw leven. Dus dat is waar we met elkaar gaan doen vanmorgen. Zullen we een zegen vragen voor deze tijd in Gods woord? Heer, wil u danken dat we een God dienen van heerlijkheid. Die ons overweldigt. Die ons inspireert. En als we ook net hoorden in het woord, Heer, we mogen komen. U zegt, wil je mij toelaten? In ieder onderdeel van je leven schaam je niet. Daarom bidden we voor heerlijkheid. We bidden voor heerlijkheid voor Shekina. En voor dit moment in deze dienst, in de geschiedenis van deze gemeente. Heer, dit is uw kerk. Dat u precies gaat doen wat u wilt vandaag. Door de kracht van de Heilige Geest. Onder de autoriteit van de Heer Jezus en in de bewogenheid van onze hemelse Vader. Amen. Amen. Ik doe het een beetje Amerikaans, vind je het goed? In Amerika vinden ze het heel leuk als je een preek houdt dat je ieder woord met dezelfde letter begint. Dus ik heb heel hard gezocht en we beginnen met een G. Ik heb drie G's voor jullie. Eenheid, en ik weet dat Nederlanders zeggen, joh, is niet helemaal niet belangrijk, maar ik doe het gewoon toch even voor de lol. Eenheid openbaart zijn grootheid. Eenheid openbaart zijn grootheid. Efeze 3 zegt, zo zult gij dan samen met alle heiligen in staat zijn te vatten hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. Met andere woorden, als je als kerk, als gemeente bij elkaar komt, dan opeens, wauw, gaan je ogen open. Zie je hoe geweldig groot God is. Ik weet niet precies hoe het hier nu in Nederland is, maar ik weet bij ons in Amerika, als je het hebt over eenheid, gaan er een heleboel haren recht overeind staan, want men denkt vooral in de conservatieve hoek, waar ik hou van de conservatieven, maar dan denken, oh, dat is water bij de wijn. Als we één willen worden, dan moeten we niet te moeilijk doen en niet te radicaal over Jezus praten. En ik weet niet of je de Bijbel dan ook wel helemaal serieus kunt nemen, want sommigen zijn het er niet helemaal mee eens. En we doen, het wordt één lauw soepje. En ik heb een hekel aan lauwe soepjes, en God ook. Hij zegt, als je lauw bent, spuw ik je uit mijn mond. Eenheid is het tegenovergestelde van een lauw soepje. Als je eenheid zoekt, volgens de Bijbel, is het juist iets wat je dieper brengt in hem. En een voorbeeld daarvan is deze groep mannen. Dit zijn leiders in St. Louis, dit zijn 9 kerken. En wij werken, dat is een beetje een wonder, ook met de katholieken. Dus dit is onze archbishop, Rozanski. Hebben we hieronder, een enerverende man, kun je wel zien. De leider van de grootste zwarte kerk bij ons in de stad. Dus naar zijn kerk komt het midden in de asfaltjungle met heel veel problemen. Heel veel over de moorden en de problemen in de stad. En een heel gebied rond zijn kerk is compleet veranderd door de kracht van de evangelie. Nieuwe gebouwen. Totaal ander beeld. We hebben een Lutherse predikant. Dit is een professor. Dit is een baptist. Dit is de grootste Pinksterkerk in de stad. Dit is een hele pionier predikant. Dit is een typisch Amerikaans die je hebt op tv, die zien er goed uit, hebben een mooie preek, zitten 8000 mensen in zijn kerk iedere zondag en het loopt als klokwerk. Die mannen zitten bij elkaar. En het eerste wat we doen, we hebben 2 uur met elkaar. Het eerste wat we doen, dat we zeggen, we willen dieper gaan in het hart. We willen elkaar leren kennen. Want we verlangen allemaal naar heerlijkheid. En als ik die jongens met elkaar zie bidden, en ze delen hun leven, dan gaan die ogen open na afloop en dan zie ik zo'n enorme dankbaarheid. Want we verlangen allemaal naar relaties. We verlangen allemaal naar heerlijkheid. We beginnen dat uur met een van deze die een korte overweging geeft. En ik heb ze ook gezegd iedere keer als we dat voorbereiden, van nou, ik wil dat je heel eerlijk bent. Niemand zit hier te wachten op je beste preek of je mooie opgedoste uitdrukking. We willen graag heerlijkheid zien in jouw leven. En die heerlijkheid komt vaak het beste tot uiting in je zwakheid, toch? Het zijn de verhalen waarin het moeilijk was. Ik denk aan de opdragen van morgen. Ik ken de situatie natuurlijk helemaal niet. Maar daar is kracht in een verhaal. Want er gebeurde van alles en toch staan we hier en is God goed. Ja, het gaat allemaal goed en ik hou van God. Ja, dat is niet echt indrukwekkend. Maar als het moeilijk wordt, dan komt heerlijkheid eruit. Dan komt God, dan wordt hij de sterke man en wij niet meer. Dus wij delen met elkaar een stukje heerlijkheid. Ik zie het in het... Iemand heeft een goed getuigenis, een goede boodschap waar we met elkaar over praten. Hey, mag ik jouw aantekeningen lenen, want ik ga zondag ook die preek houden. Een stukje heerlijkheid. We hebben niet genoeg heerlijkheid in onszelf. We zoeken het van God, maar God geeft het ook samen met alle heiligen. Een stukje heerlijkheid zie je ook in het zorgen voor elkaar. Mensen bidden voor elkaar. En predikanten zijn een van de meest eenzame mensen die ik ken. Dan zie je men met elkaar bidden. Katholiek, protestant, dwars door elkaar heen. En dan zie je de liefde van God werken. God geeft heerlijkheid. En samenkomen is dieper gaan. Dus zou ik jullie willen vragen, zien jullie eenheid, ook in deze stad, in Dronten, waar je bent, als een plek van heel laagdrempelig zijn, of ga je juist zeggen, we willen dieper gaan in het evangelie en in de kracht van de Heilige Geest. We zijn ook heel duidelijk daarin met deze groep mensen. Dit gaat om Jezus en zijn dood en opstanding. Door de apostolische geloofsbelijdenis onderschrijven we het verlangen naar meer van de Heere Jezus. De tweede G is eenheid, openbaart zijn geleerdheid of zijn wijsheid. Er is een wijsheid die komt als je één wordt. Nou, dit is een typisch Amerikaans probleem, maar misschien leeft het ook een beetje in Nederland. Typische Amerikaan, als je hem ergens tegenkomt, die weet alles. Hè? Amerikanen die hebben overal een antwoord op. Ik heb dat heel snel geleerd toen ik in Amerika was. Als iemand vraagt, wil je mijn auto repareren? Oh ja, dat weet ik wel. Als ze dat zeggen, dan moet je je afvragen, weet je het echt? Een Nederlander zou zeggen, wil je mijn auto repareren? Als hij niet weet, zegt hij, ja, ik weet het niet. Helemaal geen probleem. Maar in Amerika kan dat niet. Want iedere man weet alles. En die kan alles doen. Maar als je het evangelie ziet, dan zegt hij in Matteüs 18, vers 20, waar 2 of 3 vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. Er is iets wat er gebeurt als Gods mensen bij elkaar komen, dat nieuwe dingen zich ontwikkelen. En een daarvan is in het gebied van huisvesting. Dus deze groep predikanten die je net hebt gezien, die kwamen bij elkaar. Vooral onze predikanten uit de... We hebben dus hier in Nederland is je binnenstad het mooiste. Daar ga je winkelen, daar heb je oude gebouwen. Dat is schitterend. In Amerika is de binnenstad vaak het ergste. Daar zijn huizen compleet uit elkaar vallen, daar is heel veel misdaad. Ook voornamelijk een zwarte populatie. En veel van de blanken zijn door de jaren heen, heet dat ook white flight, die zijn weggegaan. Die hebben dat ontweken. Dat is een stukje ziekte. Ik ben een beetje een vuilnisman in St. Louis. Een christelijke vuilnisman. Ik help om de rommel op te ruimen. En een van onze rommels zijn dat we van elkaar gescheiden zijn door de geschiedenis heen. We zijn een bolwerk van slavernij geweest. We zijn ook een bolwerk geweest tegen de Amerikanen, tegen de Indiërs. Met de onderdrukking kwam allemaal uit St. Louis. Dat is een van de oudste, grootste steden We zijn nu de 20 grootste stad in Amerika. We waren nummer 2 of 3 ooit eens in het grijze verleden. En deze jongens werken allemaal op het gebied van huisvesting. Het is een plek waarin wij heel specifiek kijken hoe kunnen we onze stad weer opbouwen. Soms steen voor steen, maar ook vooral in de harten van mensen. En toen deze groep predikanten het eerste fotootje bij elkaar kwamen, zeiden vooral onze jongens uit de binnenstad van ja, we hebben zoveel gesprekken gehad en praten. Maar zoals ze in Nederland zeggen, praatjes vullen geen gaatjes. We gaan wat doen. Kunnen we alsjeblieft wat gaan doen? En onze eerste bijeenkomst was ook heel consequent. We willen met elkaar wat gaan doen. Dus dit zijn 6 verschillende huisvestingsgroepen waar we met elkaar hebben gezegd, we willen $3 miljoen bij elkaar brengen om deze 6 organisaties die al heel goed werk doen een enorme stimulans te brengen. En we zitten nu op 2,8, dus we zijn er bijna, een miljoen. En deze jongens werken midden in het probleemgebied. En als je ze bij elkaar krijgt, zijn allemaal bezig met huisvesten. En dan hoor je dat er zijn problemen. Iemand zegt, ja, ik heb een familie die zoekt een huis. En een andere iemand zegt, ja, maar ik heb een huis. Oh, dan kunnen we dat gebruiken. En iemand anders zegt, ja, maar dat persoon zegt, ja, we hebben geen goede hypotheek. En iemand zegt, nou, ik heb een bank die kan helpen. En dan zie je in een mum van tijd problemen worden opgelost. Ze kunnen vaak moeilijk aan goede bedrijven komen die huizen bouwen. Maar ze hebben allemaal 2 of 3 contacten met aannemers. We hebben een lijstje gemaakt met goede aannemers. Er zijn gesprekken en we praten over hoe kunnen we met de burgemeester en de stad en de overheid omgaan. En alle problemen. Eenheid geeft wijsheid. Heb je ooit bij iemand gezeten en je denkt, wauw, er is een stukje wijsheid dat ik kan leren. Een stukje van die heerlijkheid van God. Als we bij elkaar komen. We hebben elkaar nodig. Tegen de Amerikaan kun je misschien zeggen, hey, je hoeft niet alles alleen te doen. Maar misschien moeten de Nederlanders het ook horen. We hebben elkaar nodig. Ook in Shekinah. In die eenheid. Wat kun jij geven? Is een vraag. En wat kun jij ontvangen van anderen? Het derde. Oh, dit is een ander verhaal. Dit is een andere groep. Het zijn allemaal mensen die netwerken leiden. We zitten bij elkaar. En we zijn ook aan het kijken wat we daarbinnen gaan doen. En een voorbeeld daarvan ga ik jullie in het volgende punt vertellen. Eenheid openbaart zijn getuigenis. Dat is je derde G. Eenheid openbaar zijn getuigenis. Johannes 13 zegt het heel duidelijk. Hieraan zullen alle weten dat gij discipelen van mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander. Nou, zeg, wat heeft dat met mij te maken? Alles. Ik kwam donderdagavond, zaten we bij elkaar. Woensdagavond, familie. Hoe is het in Nederland? Ik zat met Daniel David te praten. De polarisatie, Karsten. Hebben jullie mee te maken? We hebben nu met Amerika, Trump, hè, ik weet dat jullie daar van alles van horen. Trump die komt er weer aan, die is druk bezig om zich opnieuw kandidaat te stellen. Maar we zijn zo gepolariseerd, toch? En ook in Nederland zie ik dat helaas gebeuren. Ik zat afgelopen week in Amsterdam, een conferentie, voor 2 dagen met mensen, predikanten die daar in de stad een heel mooi werk aan het doen zijn. We horen hetzelfde. We hadden een Tweede Kamerlid die kwam ons toespreken. De polarisatie in Nederland is heel actueel. Maar wat een kans voor ons als kerk. Daar is over nagedacht. Hebben we immigratie, hoe gaan we doen? We zijn bang. Wordt problemen, polarisatie, hoe moet dat? We groeien van elkaar af. Mensen zijn eenzamer dan ooit. We hebben meer mentale problemen. We hebben het antwoord. Als we naar elkaar kijken, zijn we snel uitgepraat en uitgekeken en vertrekken we over naartoe. Maar als de Heere God zelf centraal staat, net zoals in openbaringen, en we zien die heerlijkheid en we worden één, dan zijn wij het getuigenis voor deze wereld om te vertellen, het kan anders. Moet je nou kijken, zit een gemeente vol met allerlei figuren, allerlei kleuren, allerlei, en die kunnen het met elkaar goed vinden. Wat is daar toch aan de hand? Moet er even kijken. Dat is het getuigenis, toch? Want in de wereld, iedereen zoekt zijn eigen clubje op. Ja? Je eigen hobbyclub, je eigen sportclub, je eigen dit. Op school, middelbare school. Je zoekt mensen die net zo zijn als jij en die vertellen je, het is goed met jou. En als er bij anderen komen die er anders uitzien, is dat heel erg eng. Maar het evangelie is juist de plek waar we elkaar vinden. En de gemeente is de plek waar dat gebeurt. Dus eenheid openbaart zijn getuigenis. En dit is een leuk verhaal. Dit zijn, zoals je kunt zien, een blanke en een zwarte predikant bij ons. We hebben ongeveer 200 moorden per jaar in St. Louis. Als je op Google gaat kijken wat is de most violent city in Amerika, dan komt St. Louis daar bovenaan, het lijstje helaas. Die man aan de rechterkant was bezig met een begrafenis, predikant, kreeg een belletje. Dominee, kom alsjeblieft snel naar de parkeerplaats, want er is een schietpartij geweest. Wat was het geval? Ze hadden een jonge vent die ook uit de binnenstad kwam. Die waren ze als gemeente aan het begeleiden, hij was onderdeel van de kerk geworden. Maar hij moest getuigen in een rechtszaak. En dat zou ongeveer over een week of twee gebeuren. En degene die tegen zou getuigen, die bedachten dat ze tijdens het Fall Festival, dat is bij ons een typisch Amerikaans iets met het hele najaar, dan heb je stroobalen en pumpkins en pompoenen en lekker eten en dan komt iedereen naar zo'n pumpkin, naar zo'n Fall Festival. Dus de parkeerplaats zat vol met honderden mensen die overal bezig waren van alles te doen. Deze jongen liep er ook rond. En op de parkeerplaats komt een busje, die rijdt direct naar de jongen toe, de zijdeur gaat open, pam, 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 schiet hem zo door zijn hoofd, hij valt dood neer op het asfalt en het busje rijdt weg. En toen kreeg de predikant een belletje. Hij ging er naartoe, hij zag het trauma, ik heb met hem gebeden, we zijn er de volgende dag met hem ook als predikant naartoe gegaan om hem te ondersteunen. Ze hebben daar in hun eigen kerk die zondag een totaal andere preek gehouden voor een stukje herstel. Maar God heeft altijd een beter plan. Hè? Het kan duister en het kan slecht zijn, maar God is altijd bezig. Dus deze twee mannen, de jongen aan de linkerkant heeft een aantal jaren in de gevangenis gezeten. Een heel mooi getuigenis dat God zijn leven veranderd heeft. En die zeggen, wij gaan met z'n tweeën als blank en zwart, wij gaan naar de begrafenis toe. En ze hebben daar het evangelie gedeeld. En 15 mensen zijn op de begrafenis tot geloof gekomen. Zeggen, wij willen de Heer Jezus volgen. En ze hebben de familie geholpen met financiële steun om de begrafenis te betalen. En ik gaf je net het plaatje van die netwerkers. En we zijn nu bezig, heel hard aan het werken, dat wij zo gauw er een moord gaat gebeuren in St. Louis. Dat de eerste die aan de deur kloppen, dat is de kerk van de Heer Jezus. We zijn bezig, hoe gaan we dat doen? Van de politie die dit vaak als eerste weet, tot de vrijwilligers. En dat is een hele kluif werk. Maar een kans om te laten zien, in dit geval voor Amerikanen heel belangrijk, dat blank en zwart met elkaar samenwerken. Door onze eenheid laten wij de liefde van God zien. We zien dat werken, dat is een enorme uitdaging. Ik zei ook als Nederlanders, als je van de polarisatie hoort die dingen, wees nooit bang. God heeft altijd een plan. Er staat in de Bijbel, het licht schijnt in de duisternis. En wat? Moet je hard werken om die duisternis weg te duwen? Nee. De duisternis kan het niet vatten. Als je je lamp aandoet in de kamer, is het toch in één keer licht. Dat is het evangelie. Als ik mijn Bijbel lees, we hebben licht, we mogen dat doorgeven. Wat ik graag zou willen doen aan het eind van mijn babbel met jullie. Om het gewoon even heel erg naar jou zelf toe te brengen. Het is natuurlijk heel leuk om verhalen uit Amerika te horen. Het is ook al heel toepasselijk, denk ik, met onze polarisatie. Met het zoeken naar meer van God, zijn getuigenis, zijn glorie, zijn heiligheid. Maar we begonnen onze preek, onze tijd met elkaar, waar we keken naar de hemel, ja? Daar zagen we het lam en de heerlijkheid. En toen spraken we over de drie manieren waarin die heerlijkheid ook verwezenlijkt wordt voor ons. En we zijn geëindigd om te zeggen, ja, en dit is de God van heerlijkheid. En ik vroeg je aan het begin van de preek, ik zeg van nou, hoe krijg je heerlijkheid? Is het door een gezamenlijk doel? Is het door een gezamenlijk initiatief of ideeën? En we zagen, ja, dat is heerlijkheid. Maar ik weet niet hoe jij er tegenaan kan. Als ik heel eerlijk ben, ik ben natuurlijk een preekhouker over en ik heb erover nagedacht. Maar toen ik dat voor het eerst las, dacht ik, dat is eigenlijk een beetje raar, heerlijkheid. Hebben jullie dat ook of niet? Eenheid en heerlijkheid, dat was niet mijn eerste gedachte. Ik denk, wat is dat toch? Waar komt dat vandaan? En ik vraag me af of het niet te maken heeft met ons westers rationalisme. Wat wij zien als belangrijk is wat we hier kunnen begrijpen. En als ik jou vraag, oké, hoe is je relatie met God en wat betekent dat voor jou? Dan komen er heel gauw dingen vanuit onze tong die zeggen, oh, ik ben aan mijn bijbelstudie, ik studeer het woord. Het is een cognitief idee. En als ik heel even in de geschiedenis mag duiken, de rationalisme, de Franse verlichting, dan zie je dat ook in Amerika. Heeft onze westerse maatschappij enorm beïnvloed. Als je in derde wereldlanden zit, is het rationalisme een totaal ander idee. Leeft niet zo. Maar weet je dat er ooit, tijdens de Franse revolutie, dan heb je Robespierre en Marmoro, dat ze de Notre-Dame-kathedraal hebben veranderd in een aanbiddingscentrum voor de God van Reden. Napoleon heeft het eruit geknikkerd, want die vond het een secte. En weet je wat ze zeiden? De waarheid en de reden, dat zijn abstracte dingen. Ze zijn geen goden. Dus waarheid is geen God. Ik ga even diep, maar blijf bij me, want ik belandde ergens. Ze zijn geen goden, want om eerlijk te zijn, ze zijn een deel van onszelf. Wat zegt hij? Waarheid is iets van mij. Waarheid is iets wat ik zelf maak, cultiveer, bekijk. Dat is heel erg actueel vandaag natuurlijk. Want waarheid, als je op de middelbare school rondloopt, ze gaat lopen beroepen over waarheden. Ja, dan zeggen ze, meneer of mevrouw, ieder heeft zijn eigen waarheid. Wat ik vind, dat is mijn waarheid, toch? Moet je niet aan toren, want dan ben je helemaal verkeerd bezig en dan word je gesilenced en dan kun je het wel vergeten. Want waarheid is niet meer absoluut. Dus we aanbidden waarheid. Maar ik denk ook in de kerk kunnen we denken, waarheid is iets intellectueels. Het is een mening. Wat is waarheid in de Bijbel? Is dat een boekje? En ik geloof erg in een geloofsbelijdenis. En ik ben predikant met de Evangelical Free Church van Amerika. Ik zeer toegewijd aan waarheid en aan theologie. Maar het is een net als ik hier op het podium sta, ik zou door het podium heen zakken als er geen podium was. Je staat op waarheid. Maar de Bijbel is heel duidelijk, je waarheid is niet genoeg. Ons verstand is niet volmaakt. Wat zegt Jezus? Ik ben. Hij zegt niet, ik heb de waarheid. Als je naar mij komt, dan geef ik je een preek. Hij zegt, hij sprak wel, maar het waren meer dan woorden. Hij is de waarheid. En toen ik vanmorgen de getuigenis hoorde, het woord van op deze dienst, hij zegt, kom tot mij. Dan is het evangelie voor jou, als ik wil kijken naar hoe kan dit landen voor jou persoonlijk vandaag op eenheid en heerlijkheid, om die grote woorden, is het een uitdaging om te komen tot de Heer der Heerlijkheid en te zeggen, ik heb meer van u nodig. Want als ik u zie, dan komt alles op zijn pootjes terecht. Maar als ik zelf en mijn reden en mijn denken, als dat het centrale punt is, dan blijven we van het ene kerkgevecht tot de andere doorgaan. We hebben problemen. We worden uitgenodigd tot heerlijkheid. Twee voorbeelden. Ik zat in Amsterdam deze week met mijn oude vriend John Peterson, voor degene die ooit de jeugd mijn opdracht kende van het grijze verleden. Hij was samen met Floyd leider, hij werkte in Amsterdam. Hij is nu terug. De stad is veranderd trouwens. Ongelooflijk mooi om te zien wat er in Amsterdam het gebeuren is. Dat is een groep van 15 predikanten, geleid door een PK, een Protestantse Kerk Nederlands, dominee die ook aan de universiteit les geeft, in zending. Die spraken met elkaar, hoe leg je nu het evangelie uit? Die zochten er een stukje heerlijkheid. En die zeggen, ja, in het verleden ging het over schuld. Je kent misschien wel die plaatjes, het kruis tussen de twee kloven en het kruis overbrugt kloof. En als je nu maar Jezus aanneemt, dan komt alles in orde. Is trouwens helemaal waar. Maar het raakt mensen niet meer zo. Want niemand voelt zich meer schuldig, toch? We zijn allemaal goede mensen. Allemaal geweldig. Maar we zijn heel gefrustreerd als je dichtkijkt. Want we willen allemaal goed zijn, we geloven dat we goed zijn, maar we zijn het niet. En we hebben zoveel stress en anxiety en problemen in onze harten, want we functioneren niet zoals het hoort. En toch geloven we dat we op een of andere manier toch die God zijn. Maar ze zijn heel erg bezig hoe ze met elkaar het evangelie, het is natuurlijk een totaal ander evangelie, het is een evangelie van bekering, het is een evangelie dat zegt, maar God maakt je helemaal nieuw van binnen. Hij verandert je compleet van een oude manier van denken tot een nieuwe manier, dat die schaamte over het niet functioneren weg wordt genomen. En ik zat ernaar te luisteren en ik denk, wauw. En ik vroeg aan ze, hoe ziet dan een vergadering eruit? Er zijn er eens in de maand 15 man bij elkaar van allerlei kerken. En ze doen samen het woord open en ze zijn samen aan het praten over wat het dan betekent en hoe het evangelie nu uitgelegd kan worden. Op zoek naar een stukje heerlijkheid. En ze bidden voor elkaar. En als predikanten dat doen, zou ik jullie ook uit willen dagen. Om op zoek te zijn naar heerlijkheid. Zeggen, ja, ik weet het nog niet allemaal, maar er is zoveel van Gods goedheid wat hij voor ons heeft. Een tweede voorbeeld, ga ik even mijn vader bedanken, als je het niet erg vindt. Ik ben natuurlijk terug in Nederland, het was 6 jaar sinds ons gezin hier was. Ik was hier vorig jaar, voor David zijn 25-jarige huwelijksfeest. Ik weet niet of dit meer gebeurt in Nederland, ik denk het niet. Maar hij heeft voor ieder van zijn kinderen heeft hij een boek gemaakt. Dus dit boek is voor mij. Wat ik in Amerika zit, kreeg ik het pas toen ik hier aankwam. Maar al, ik denk dat Daniel de volgende is, maar de rest heeft er allemaal één gehad. En dit boek gaat over onze familie. Nou, waarom vertel ik je? Nou, dit heeft plaatjes van mijzelf als kind. Het gaat over opa, het gaat over jouw ouders. Het gaat over mijn leven. Maar ik zie hier een stukje heerlijkheid in. Want welke vader maakt nou een boek over zijn zoon? Hè? Ik weet niet, misschien dat ik het ook ooit ook eens doe, maar ik vind het nogal moedig. Weet je wat dit boek mij vertelt als zoon? Ziet wat ik heb ervaren als kind. Ik denk dat we het er allemaal mee eens zijn. Je mag er zijn. Ik ga een boek over je schrijven. Met een uniek schepsel in Gods aangezicht. Ik ga je niet klonen, ik ga je niet maken in iets wat je moet zijn. Je mag dat zelf ontwikkelen. Mijn moeder was daar een sleutelfiguur in. Wie ben jij persoonlijk? Een stukje heerlijkheid dat ik bij mijn ouders mag ontvangen. Dat schepsel, die creatie, om dat te ontdekken. Een stukje heerlijkheid wat ik ook zag. Ik weet dat wij woonden aan de landbouwschool in Dronten, in die huizen die nu weg zijn. En iedere avond vroeg ik aan mijn moeder, hoeveel mensen eten er vanavond bij ons? Want we hadden onze 6 kinderen en mijn ouders waren 8. En dan waren er meestal 2 of 3 studenten. En die kwamen binnenlopen. En ma noemde dat gewonde vogeltjes, weet je nog wel? En die mochten aan tafel mee eten. En nu zit ik in St. Louis en ik werk heel veel met gewonde vogeltjes. En ik zie heerlijkheid van mijn vader, van mijn ouders, in mijn leven, en nu met 4 geadopteerde kinderen, mag ik daar ook uit tappen. En we hebben een hemelse vader die ons heerlijkheid aanbiedt. Ja, we zijn 1 familie, als je naar de familieverhaal hebt. We hebben allemaal dezelfde achternaam. Mijn kinderen vinden het heel erg spannend, nu ze hier in Amerika zijn, in Nederland zijn, om te ontdekken dat diezelfde trekjes die pa heeft, dat ook in de andere broers aanwezig is. En wat zijn dan die trekjes? Dat is een heel avontuur om dat te ontdekken. Maar we hebben trekjes, we hebben dezelfde achternaam. Maar als je mij nou vraagt, wat is nou het werkelijke? Is het dan een stukje waar, een stukje bijbelstuur, een stukje kennis? Ik zeg, nee, wat ons in onze familie drijft, Wat het mooi maakt, wat dit boek voor mij betekent, is heerlijkheid. Ik heb iets mogen ontvangen wat ik mag doorgeven, wat mijn leven compleet veranderd heeft. En ik vraag me af als we als kerk zo makkelijk settelen, dat we ons genoeg nemen met een stukje kennis, met een stukje functioneren, maar dat God zegt, ik heb heerlijkheid voor jou. Ben je uitgekeken op God? Of is er iets wat je zegt, oh, ik kan niet wachten op meer van Gods heerlijkheid. De hemel is een eeuwigdurend feest van kijken naar heerlijkheid. En God zegt het in het eind van het woord, als je kijkt naar het laatste, dit is de vers uit Johannes 17. En de heerlijkheid die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven, opdat zij één zijn, gelijk wij één zijn. We hebben het de hele tijd over gehad, die heerlijkheid. Maar het eind van het boek van Openbaringen, als het hele verhaal verteld is, wat staat er dan? En de geest en de bruid zeggen, kom. Hard werken, kom op, meedoen. Ja, je moet het. Nee, kom. En wie het hoort, zegt, kom. Dan gaan we elkaar aanmoedigen, moeten komen. En dan komt er een belofte. Wie komt er? En wie dorst heeft, komen. En die wil, nemen het water des levens om niet. Je kunt alleen maar heerlijkheid ontvangen als je dorst hebt trouwens. Als je handen vol hebt, als je het allemaal voor elkaar hebt, mis je het. Ik vind het heerlijk om te gaan, om meer te leren leven in de plek van afhankelijkheid van God die dingen doet. Dat is de plek waarin je hem ontmoet. Maar dat is de uitnodiging. Dus hier is mijn concrete vraag aan jullie. Je hebt Kees weer begonnen de dienst. Laat niemand, en ik vind het altijd leuk als ik ergens ben om te zien wat er allemaal gebeurt, want het past altijd zo mooi. Kom niet zonder gaven naar God. Dus ik zou je willen vragen om een gave mee te nemen die je misschien niet op jouw gavenlijstje stond. Ik loop bijna met jullie Bijbel weg. Dit is de gave die ik jou zou willen vragen mee te nemen naar God. Dit is de gave van dorst. Dorst naar zijn heerlijkheid. Amen. Kan ik voor jullie bidden? En de muzikanten, kom maar naar voren. Ja, dat is goed. Heer, we willen u danken dat we een God mogen kennen van overvloed. Een God die zegt, als jij het niet meer weet, dan weet ik het wel. Een God die zegt, kom in mijn heerlijkheid, zodat je van mij kunt drinken en het door kunt geven. En ik bid hier voor Shekina, de naam heerlijkheid, de glorie van God, de Shekina, de tabernakel, de aanwezigheid van God. Dat diep in deze gemeente mag functioneren, maar bovenal in de harten van een ieder. Heer, maak ons volledig afhankelijk van u. En mag uw heerlijkheid dit huis, deze gemeente en onze harten vullen. Heer, we verlangen naar meer van u.